Goedenavond allemaal. Ik mag vanavond weer een gelijkenis met u behandelen. De gelijkenissen van het Koninkrijk, zoals we die in Matteüs 13 vinden. Het is een gelijkenis van één zin. Dus het lijkt allemaal heel erg kort, maar dat valt op zich nogal mee. Ik lees twee versen vooruit Matteüs 13. Voor het verband. Twee versen. De eerste is vers 36. Daar staat, toen liet hij de schare gaan en ging naar huis. En de gelijkenissen die dan nu volgen, daar is dit de eerste van. Die volgen dus nadat hij de schare heeft laten gaan. En de Heer Jezus naar huis gegaan is. En dat is zijn vaderstad, leest u in de Bijbel. Dat is Capernaum. Dan lezen we vers 44. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat verborgen in een akker. Die een mens ontdekte en verborg. En in zijn blijdschap erover gaat hij heen. En verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Ik lees het nog een keer. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. U zult wel merken in de loop van deze avond dat de uitleg wat anders is als de uitleg die je misschien elders hoort, maar dat heeft u wel eerder gemerkt met deze lessen. De vorige keer hebben we tegen elkaar gezegd, de andere gelijkenissen, die beginnen bij de gelijkenis van de zaaier. De tweede begint dan eigenlijk bij de gelijkenis van het koninkrijk. Hè? Dus bij de gelijkenis van de zaaier vindt u dat woord niet, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. Het gaat puur om het woord van God dat wordt gezaaid. Maar we hebben gezien dat de Heer Jezus sprak tot de scharen, tot de mensen. Eigenlijk moet je zeggen tot Israël dat hem al niet meer in hem geloofde. Als u dit hele hoofdstuk uit zou lezen, zou u dat ook merken, dat ze aanstoot aan hem hebben genomen. De dingen die hij zei, ja, die hebben hun geïrriteerd, laat ik maar gewoon zo zeggen. Dus de Heer Jezus sprak in gelijkenissen en ze hebben het niet begrepen. Het was ook niet de bedoeling dat ze het zouden begrijpen. Het was eigenlijk meer gesproken voor zijn discipelen. Aan zijn discipelen legde hij alles afzonderlijk uit. En tegen zijn discipelen zei hij dat zij zalig waren omdat hun ogen dingen zagen die Israël niet zag. En als u een discipel van de Heer Jezus bent, dan mag u dat ook op uzelf toepassen. Er zijn heel veel dingen zijn verborgen, ondanks dat mensen de Bijbel lezen. En heel veel dingen, zeker als het om de persoon van de Heer Jezus gaat, ontvang je eigenlijk alleen door openbaring. De Bijbel zegt, niemand kent de Vader dan de Zoon en niemand de Zoon dan de Vader, en die hij het wil openbaren. En de Heer Jezus heeft te maken, maar ik zal u dat wel uit gaan leggen, met dingen die eeuwenlang verborgen waren gebleven. Daar hebben we het nu ook over, hè? Dus een schat die is verborgen. Dat koninkrijk waarover gesproken wordt, had Johannes de Doper al aangekondigd. Het was ook het koninkrijk wat God aan David beloofd had. Is het koninkrijk waar Israël nog steeds op hoopt. Wat ook binnen gelovige Joden heel erg actueel is. Wij hebben dat wel een beetje laten versloffen. Maar natuurlijk is het zo dat God aan Israël dat rijk heeft beloofd waarin de grote zoon van David, onze Heer Jezus Christus, zou gaan regeren. Dat zou een rijk dat zijn dat hier op aarde is, want hij zou gaan regeren vanuit Jeruzalem. dat is niet het hemelse Jeruzalem, maar het is het Jeruzalem hier op aarde. God, en als u daar niet van weet, dan moet u maar na afloop even bij me komen. Maar God heeft David beloofd, nou, ik moet het me nog sterker uitdrukken. God heeft David gezworen dat zijn zoon, namelijk de zoon van David, zou mogen gaan zitten op zijn troon tot in eeuwigheid. En dan wordt het spannend, want als er het Nieuwe Testament komt, dan komt er Gabriel en die gaat naar Maria toe en die vertelt dat zij die zoon waaraan God dat heeft beloofd, zal ontvangen door de Heilige Geest. En dan zegt hij in Lucas 1, vers 31, ik zal trouwens veel teksten vanavond aan elkaar rijgen, anders moet u dat maar even opschrijven als u dat niet allemaal wil opzoeken. Maar het is belangrijk dat we de dingen helder vanuit de schrift zien. Goed. De engel Gabriel belooft aan Maria dat ze zwanger zal worden en een zoon zal baren. En dan zegt hij erbij, en gij zult hem de naam Jezus geven. En deze zal groot zijn. En hij zal zoon des Allerhoogsten worden genoemd. En God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning heersen over dat huis van David tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Dus ga nou niet zeggen dat bij het Nieuwe Testament er van dat koningschap helemaal niks terechtkomt. Het begint dan eigenlijk spannend te worden. Want dan belooft God dat dat koninkrijk zal komen. Hij was geboren, de Heer Jezus, om koning te zijn. Dat moeten we niet uit onze vingers laten glippen. De wijzen uit het oosten kwamen, en waarvoor kwamen ze? Ze zochten de geboren koning der Joden. Niet onze koning, de koning der Joden die geboren zou worden. En als de Heer Jezus dan ook later voor Pilatus staat en Pilatus hem vraagt, bent u dan een koning? Dan zegt Jezus, daarvoor ben ik in de wereld gekomen. Hij was geboren om koning te zijn. Dat begrijpen we allemaal, anders moet u gewoon, dan kunt u zoveel delen uit uw Bijbel schrappen als u dat niet gelooft. Zelfs de soldaten. Waarvoor vlochten ze een kroon? Omdat hij had gezegd dat hij koning zou zijn. Dat hij de geboren koning der Joden was. Waarom kwam er een bordje in drie talen boven het kruis, aan het kruis gespijkerd hangen? Deze is de koning der Joden. Was er nog een beetje humoristisch, want de Joden, de schriftgeleerden, die wilden eigenlijk niet dat hij koning was. Dus ze zeiden, hij heeft dat gezegd dat hij het was, maar hij was het niet. Nou zegt Pilatus, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven, hij was de koning van de Joden. Ja? Dat is puur Gods hand bij de kruising. Heer Jezus was de koning der Joden. Hij was geboren om koning te zijn. Toch dat koninkrijk wat wordt aangeboden in het Nieuwe Testament aan Israël, hè, niet aan ons, aan Israël. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen, is niet gekomen. Sterker nog, we bidden daar nog steeds om. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Misschien heeft u dat niet in de gaten als u dat een beetje als een formuliergebed noemt. Maar als u dat gebed serieus neemt, dan vraagt u of God zijn koninkrijk op aarde wil oprichten. Want u zegt erbij, u wil geschieden, uw koninkrijk komen, u wil geschieden gelijk in de hemel, zo ook op de... U bidt dus dat de wil van God op aarde komt en dat die koning op aarde komt. Dus we zijn daar nog steeds mee bezig. En het is ook niet iets van waarvan je moet zeggen, nou ja, bij dat kruis, na het kruis is allemaal anders geworden. Want na het kruis van de Heer Jezus en na zijn opstanding heeft hij met zijn discipelen gesproken nog steeds over dat koningshuis van David. En als hij in de hemel is opgenomen, kun je ook niet zeggen, nou komt dat koninkrijk niet meer. Want dan gaan de apostelen erover praten, notabene. Petrus zegt, ja, eigenlijk precies hetzelfde wat Johannes de Doper zei. Kom toch tot bekering. Want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Nou, Petrus zegt het zo in Handelingen 3. Kom dan tot bekering. Hij zegt precies hetzelfde. Kom tegen de Joden. Kom dan tot bekering, omdat God er tijden van verademing mogen komen en God van de hemel zijn zoon Jezus zou gaan zenden, die de hemel moest opnemen tot de wederoprichting van alle dingen die God heeft beloofd aan David en aan Abraham. En als u in uw gedachten daar een beetje anders van afwijkt, vind ik dat niet erg. Maar het is wel de lijn die ik graag wil vasthouden als ik deze gelijkenis wil uitleggen. Dat koninkrijk, dat is nog niet gekomen. Het betekent dus, als we naar die woorden van Petrus luisteren, niet dat het koninkrijk niet komt, maar dat het zal komen als God vanuit de hemel zijn zoon Jezus Christus gaat zenden. Ja? Als het niet duidelijk is, moet u even uw vinger opsteken. Dan probeer ik het nog duidelijker uit te leggen. Maar het betekent dus dat bij de wederkomst van de Heer Jezus naar de aarde toe, dat hij komt om zijn koninkrijk in Israël op te richten. Dat hebben de apostelen ons geleerd. Dat de theologen daar later anders over zijn gaan denken, omdat ze dachten dat Rome in de plaats van Jeruzalem was gekomen, dat leert de Bijbel niet. Dus bij de wederkomst van de Heer Jezus komt nogmaals, even die woorden van Petrus te nemen, als Israël tot bekering komt, kan dat koninkrijk komen, want dan verwerpen ze de Heer Jezus niet meer. Niet? En het was de bedoeling dat hij koning zou zijn. Goed, de Joden wilden hem dus niet als koning aanvaarden, dat gebeurt dus in de toekomst. Maar er waren mensen die hem wel aanvaarden. Daar gaan we vanavond naar kijken. Zijn discipelen in de eerste plaats. Maar later, na Handelingen 10, nadat Cornelius tot geloof gekomen is, ook heel veel mensen uit alle landen. Dan moeten we natuurlijk geen verwarring maken en zeggen, nou, dit is dan het koninkrijk van God. Nee, we hebben net gezegd dat we nog steeds in Jeruzalem dat koninkrijk verwachten waarover gesproken is. Maar, en dat dat komen zal. En toch maken zij gezamenlijk, al diegenen die tot geloof gekomen zijn, deel uit van een koninkrijk. En waarom zeg ik dat nou? Omdat het verschil is dat zij, dat koninkrijk niet een koninkrijk is zoals Israël. Met een land en met grenzen. En met een leger. En met een koning. Maar het is een verborgen koninkrijk. Ah, nou gaan we de link begrijpen naar de rest van die gelijkenissen toe. Het is een koninkrijk dat verborgen is. Het is een geestelijk koninkrijk. Bij dat koninkrijk kom je als je door de Heilige Geest dat koninkrijk wordt binnengeleid. Het is dus niet zichtbaar. Je kunt ook niet zeggen, nou, hier heb je een kerk met vier muren. En dat is Rehoboth, zo noemen we deze gemeente. En dat is het koninkrijk van God vandaag de dag. Kan je ook niet zeggen. Koninkrijk van God, tenzij het zo was, en ik hoop dat het zo is, maar ik vermoed het niet, omdat hier Jezus dat zegt, dat in Rehoboth al lang alleen maar kinderen van God bij elkaar komen. Als de Heer Jezus niet in uw hart is, als u niet door genade een kind van God bent. Ik ga u een tekst lezen, sla maar even op. En dan ga ik iets meer zeggen, Kolosse 1. En dan gaat het over ons, hè? Dan gaat het niet over Israël. En dan zullen we zien dat er een koninkrijk is, maar dat het geestelijk is. En dan zal ik een paar dingen daaruit zeggen, waardoor u gelijk gaat begrijpen wat het verschil is. Kolosse 1, vers 13. Hij is de Vader. Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden. Het is dus de Vader die mensen overbrengt naar een koninkrijk, en dat koninkrijk is niet zichtbaar. Dat koninkrijk is het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dan ga ik even een onderscheid maken, omdat u het kunt begrijpen. Die Zoon van zijn liefde, dat is wat anders als de afstamming die we van de Heer Jezus vinden in Romeinen 1, dat hij geboren is uit het huis van David. Zijn menselijke afstamming. Dat huis van David, dat weer wordt opgericht, heeft te maken met de aarde, heeft te maken met Israël en met Jeruzalem. Maar waar wij mee te maken hebben, is het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Het is een koninkrijk dat bestaat uit zonen en dochters van de Vader. Begrijpt u? Het is niet een koninkrijk dat bestaat uit Joden of uit Joden alleen. Het is een koninkrijk dat bestaat uit kinderen van God. Zonen en dochters van de Vader. Het is het koninkrijk van de Zoon van de Vader. Zoals het koninkrijk van David het koninkrijk is van de Zoon van David. Daar ziet u het verschil. En als u een kind van God bent, dan mag ik u feliciteren. Dan hoort u daarbij. Bij dat rijk van de Zoon van zijn liefde. En dat betekent, als ik een hele grote sprong maak, dat we allemaal geliefde kinderen van de Vader zijn. Dat is een verschil. Dus, we zijn eigenlijk, mag je het zo zeggen, wij zijn niet het geslacht van David, maar wij zijn nakomelingen van de Vader. Zonen, koningen en priesters zijn wij. Wij zijn in dat rijk, in dat rijk is ook een rijk, het is ook een koninkrijk der hemelen. Begrijpt u? Het is het koninkrijk der hemelen zoals God het ziet. En daar gaan we vanavond over praten. Het rijk, het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En bij die Zoon horen allemaal kinderen van God. Maar het is alleen, het is een onzichtbare, het is een geestelijk koninkrijk. Daarin kom je binnen, omdat we horen bij de onzichtbare wereld van God. En dan zal ik weer even een verschil noemen tussen die twee rijken. Wij wandelen in dat rijk door geloof. Dus, hoe komen wij dat rijk van God binnen? Door geloof. Door geloof in de Heer Jezus Christus zien we de Heer Jezus Christus, onze Heer Jezus Christus. Nee, we zien hem niet. Maar we zijn hele rare mensen. Voor de wereld zijn wij rare mensen, niet? Want wij geloven dingen die je niet ziet. Wij wandelen in geloof en niet in aanschouwen. Wij geloven dat er een wereld is die onzichtbaar is. En dat het de wereld van God is. En dat wij bij die wereld horen. En dat die wereld straks eens samen met ons hier op aarde zal neerdalen. Ja. Die wereld is nog niet geopenbaard, maar die zal eens geopenbaard worden. Dat is het geheim. Wij geloven dat er in deze wereld waarin wij leven dingen ontstaan vanuit de onzichtbare wereld. Anders hadden we niet meer hoeven te bidden. Dat leert Hebreeën 11 ook. Hè? Die leert dat wij door het geloof begrijpen wij dat door het woord van God de wereld ontstaan is, zodat het zichtbare ontstaan is uit het onzichtbare vandaan. Dat is ons geloof. We leven in die onzichtbare wereld. En we weten dat niemand die onzichtbare wereld kan overwinnen. En dat daar Jezus is en dat God er is. En dat wij daarbij horen. En dat is dus totaal iets anders als Israël, dat begrijpt u. Dat hemelse koninkrijk van de zoon van de vader, heeft dan ook hemelburgers. Zijn geen Joden of Israëlieten. Voor de aarde zijn we Nederlanders, maar voor dat, voor de hemel, voor dat rijk van God zijn wij burgers van een rijk in de hemel, hoewel we op aarde leven. Ze kunnen natuurlijk best hier op aarde leven en doen alsof ze burgers van deze aarde zijn, maar dan bent u uw verbinding met de hemel kwijt. Echt. Dus door het geloof mag u doen, is dat ook echt zo, dat u zegt, ik ben een burger van de hemel. Daar hoor ik thuis. En Filippenzen 3 zegt het ook. Er staat in vers 18, want vele wandelen, ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende, als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf. Hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande. Zij zijn aardsgezind. Alsof ze willen het kruis niet in het leven. Dat betekent ze willen door, hoe moet ik dat uitleggen? We geloven, als je een kind van God bent en u komt te overlijden, dan gaat u naar de hemel. Als u dat overlijden niet letterlijk, maar een beetje in geloof bespoedelt, dan bent u er al. Als u een einde maakt aan uw oude natuur en zegt, ik wandel in geloof. Ik geloof in het kruis van de Heer Jezus. Daar is een einde gekomen aan mijn zondige leven. En nu ben ik door genade Gods kind en nu mag ik in het licht wandelen en in de waarheid wandelen en in de hemel wandelen. Dan staat het hele Nieuwe Testament staat daar natuurlijk vol van. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten. Hoezo als verlosser? We zijn dus al verlost niet. Nee, hij zal ons verlossen van ons aardse lichaam. De verlossing van ons lichaam. Je kunt een verdeeld hart hebben. En dat is ernstig. En dan moet je niet Israël gaan verwijten dat Israël het zo helemaal verkeerd heeft gedaan. Want dan doe je precies hetzelfde. Als je het kruis afwijst voor je levenswandel, dat deden de Joden ook. Dan wijs je de Heer Jezus voor je geloofswandel, wijs hem eigenlijk af. We hebben Matthäus 13, de vorige keer ook gelezen. Daar staat in vers 13, daarom spreek je tot hen in gelijkenis, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen. Want het hart van dit volk is vet geworden en hun oren zijn hardhorend geworden en hun ogen hebben ze toegesloten, maar uw ogen zijn zalig omdat ze zien. Hun hart was vet geworden. Ze hadden hun hart toegesloten voor de Heer Jezus. En dan wordt het een volk dat veroordelingsrijp wordt. En dat geldt net zo goed voor ons. De Heer sprak dus in gelijkenis omdat een deel van zijn toehoorders hem niet zou verstaan. En een ander deel hem wel zou begrijpen. Het zijn de verborgenheden die horen bij het koninkrijk der hemelen dat onzichtbaar is. Daar gaat Jezus over spreken. Alleen voor degene die geloven worden deze dingen echt zichtbaar. De Heer Jezus laat dus de scharen naar huis gaan. En nadat hij de scharen naar huis is, heeft laten gaan, dan heeft hij die kleine kring van discipelen om zich heen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, die kleine kring van discipelen die hij om zich heen had, ook om zich heen had toen hij met hen dat avondmaal instelde, laat ik het maar even zo noemen, en met hen het brood brak. Die hele kleine kring van de discipelen, die gaan dus het begin vormen van iets nieuws wat God in petto had. Van dat koninkrijk der hemelen in zijn verborgen geestelijke vorm. En dat is ook heel logisch. Want als de Heer Jezus naar de hemel gaat, is hij niet meer zichtbaar. Paulus zal later schrijven in 2 Korinthe 4... Al zouden wij Christus naar het vlees gekend hebben, thans kennen wij hem niet meer zo. De Heer Jezus is in ons midden. Joop heeft het erover gehad. Maar ziet u hem? Maar gelooft u dat hij er is? Dat geloof is zo enorm belangrijk. Dus we zien hem niet meer zitten, we zien hem niet meer zo. De schare is naar huis gegaan, hij is met zijn discipelen alleen. En nogmaals, die kleine kring vormt een kring om hem heen van een onzichtbaar rijk. In de eerste 4 gelijkenissen wordt het geheim van het koninkrijk der hemelen dus van menselijke kant belicht. Maar hier, vanaf deze laatste 3 gelijken, is zoals de Heer Jezus het ziet. Zoals hij dat ziet met die mensen om hem heen. Denk om, daar was Petrus bij die hem verloochende. En toch laat Jezus hem niet verloren gaan. Hij heeft voor Petrus gebeden. Toch zijn diegenen... die de Vader aan de Heer Jezus heeft gegeven, zegt hij in Johannes 10, meen ik. Degene die de Vader mij gegeven heeft, niets gaat boven hen. Zij zijn mijn schat. Nou, voelt u het al een beetje, hè? Dan komen we al een beetje in de buurt van die gelijkenis. Ja, de gemeente. En we krijgen dus nu een goddelijke beschouwing op zijn plan met de gemeente dat God van eeuwigheid tot eeuwigheid had. Al voordat Israël ontstond, had God ons lief. Al voordat Israël ontstond, had God iets in zichzelf verborgen. Het was wel in de wereld, maar je zag het niet in de wereld. En het was niet in de wereld zoals Israël, maar God zag het. En dat was het hele bijzondere van eeuwigheid. Hij heeft ons lief gehad, zegt de Bijbel, al voor de grondlegging van de wereld. En als ze bidt in Johannes 17, dan zegt Jezus, Vader, ik bid u, bewaar hen in uw naam die gij mij gegeven hebt. Zij zijn in de wereld. En bewaart u hen in de wereld. Wie zag hen in de wereld? De Vader. God ziet ons in deze wereld. God ziet uw leven, uw tobben, de aanvallen die er kunnen zijn. En toch, u hoort bij die verborgen schat. Die is niets anders is dan het door het bloed van de Heer Jezus gekochte gemeente. Waar hij zoveel voor betaald heeft. Voor het oog van de wereld verborgen in de akker, maar desalniettemin toch zijn schat. Waar hij een prijs voor heeft betaald die niemand kon betalen. Waarvoor hij betaalde met zijn leven verborgen. Een schat, een gemeente die door de wereld, het volk van God, die door de wereld wordt veracht. Omdat de wereld leeft binnen het zichtbare, maar door God als zeer waardevol wordt gezien. De wereld heeft nu eenmaal geen oog voor geestelijke schatten. De wereld heeft alleen maar oog voor schatten die uiteindelijk vergaan. Voor datgene wat niet blijvend is. Terwijl de gemeente oog heeft voor wat blijvend is. Die gemeente wordt in de Bijbel getypeerd als een volk dat veracht is. Dat al een uitvaagsel is en aller voetveeg. Paulus zegt in 1 Korinthe 4 vers 13 dat. Wij zijn als het uitvaagsel der wereld geworden. Als aller voetveeg tot op dit ogenblik. Hoe zou een gemeente, een kerk waarvan je zegt van nou, geweldig rijk, geweldig veel aanzien, een geweldige heerlijkheid in de gemeente. Dat is er in de loop van de jaren een beetje van gemaakt. Dat hebben we de vorige keren gezien. Ze werden rijk en verrijkt en ze hadden eigenlijk aan niks gebrek. Maar Petrus schrijft, geliefde, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Integendeel, verblijft u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de geest heerlijk en de geest Gods op u rust. Hé, nou komt wat nieuws. Die gemeente, die wordt op zeker moment geopenbaard. En die wordt geopenbaard in heerlijkheid. Nu is het nog niet de tijd van de openbaring van de gemeente. Maar er komt een moment dat datgene wat nu verborgen is, dat diegene die God als zijn schat ziet, dat God die schat gaat tonen aan deze wereld. Ze is verborgen. Men ziet het niet. Ze wordt in de wereld gezien als zwak. Maar bij de openbaring van zijn heerlijkheid moet de gemeente zichtbaar worden. Want de Heer Jezus heeft zijn heerlijkheid aan de gemeente gegeven. Dus als Jezus Christus wordt geopenbaard in heerlijkheid. Weet u, de Heer Jezus was in de wereld, maar niet geopenbaard in heerlijkheid in deze wereld. Hij was in Israël, maar niet geopenbaard in heerlijkheid in Israël. En wij zijn precies zo in de wereld. Maar er zal een moment komen dat we geopenbaard zullen worden in zijn heerlijkheid. Kolossen 3, vers 3. Gij zijt gestorven, en dan komt het, uw leven is verborgen met Christus in God. Het is een verborgen leven. Wanneer Christus verschijnt, een andere vertaling zegt wanneer hij wordt geopenbaard, die ons leven is, zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid, samen met hem. Kolossen 3, vers 3 en 4. Romeinen 8, een bekende tekst. We kijken met rijkhalsend verlangen uit daarna, waarnaar. We weten dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons zal worden geopenbaard. We zijn dus een gezelschap van mensen waarbij bij de openbaring van de Heer Jezus Christus vanuit de hemel en de hele wereld zal het zien. De heerlijkheid wordt geopenbaard. De heerlijkheid van Jezus. Over ons wordt geopenbaard. Nou, lieve mensen, dat is nou genade. Dat noemt de Bijbel genade. God neemt het meest rottige publiek. De grootste zondaren zoekt hij uit, zo iemand als Saulus. Hè? En die geeft hij de grootste heerlijkheid. De grootste heerlijkheid. De heerlijkheid van de Zoon, die brengt hij in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In dat verborgen rijk. En straks zullen ze met hem worden geopenbaard. En inderdaad, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Dat hele verborgen, dat onzichtbaar, dat heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. Wat wordt geopenbaard? Wat zal de wereld zien? Wat denkt u? Wat zal de wereld in ons zien als wij met de Heer Jezus worden geopenbaard? Er is veel over geschreven in de Bijbel, hoor. Over dit thema. Wat we zullen zijn als we straks met de Heer Jezus terugkomen. Johannes 3, vers 2. Geliefde, nu zijn wij kinderen van God. En ik krijg het weer. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Dus laat iemand nou niet denken hier rondstappen als een pauw. Zoals ze zegt, ik ben een kind van God en ik heb het koninkrijk en ik ben... Het is nog niet geopenbaard. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard worden, de Heer Jezus, dan komt het. Als hij zal worden geopenbaard, dat wij aan hem gelijk zullen wezen. Nou, dan wordt hij stil. Niet? We zullen allemaal het beeld van de Zoon van God dragen. Dat is het bijzondere van de gemeente. Dat leest u niet in Israël. Maar u gaat wel begrijpen waarom die gemeente voor het hart van God zo'n grote schat is. Hij ziet immers overal de Heer Jezus in terug. Ja, daarom, dat is het bijzondere. We zullen hem gelijk wezen. De gemeente wordt dus samen met hem geopenbaard. Daarom zijn we een verborgen schat. Omdat de Heer Jezus nog verborgen is. Hij is de eerste. De eersteling. En wij horen bij hem. Wij zullen met hem geopenbaard worden, maar hij eerst. Hij is de eersteling. We zijn de zijne, we zijn zijn ecclesia, zijn gemeente. En in 2 Thessalonicense 1 staat deze, als het over anderen gaat die de Heer Jezus hebben afgewezen. Deze zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijn de steden. We moeten even op die tegenstelling letten. Er zijn dus mensen die ver afstaan van de heerlijkheid van de Heer Jezus. En die ver afstand van de kracht van de Heer Jezus. Van zijn persoon. Wanneer hij komt. Waarom? Om op die dag, als hij komt, verheerlijkt te worden in zijn heilige. En met verbazing aanschouwd te worden in, niet door allen, maar in allen. Dus de Heer Jezus wordt met verbazing aanschouwd in allen die tot geloof gekomen zijn, want ons getuigenis heeft geloof gevonden met u. Begrijpt u die tekst? Met verbazing zal iedereen de Heer Jezus in ons aanschouwen. Dus ik heb gezegd, er staat heel veel over in de Bijbel. Dan heeft u weer een andere apostel die het zegt. Niet alleen Johannes, we zullen hem gelijk zijn. Maar Paulus schrijft ook, de Heer Jezus en zijn gemeente zijn namelijk één, zijn maaksel zijn wij. Vooral Paulus schrijft daarover. Over die verborgenheid van de gemeente. Dat we nu in een tijd leven, mensen, het is allemaal nog zo. Het is een tijd van vervolging. Het is een tijd van verdrukking. We zijn zoals de Heer Jezus in deze wereld. Maar één zal worden geopenbaard. Het is een verborgenheid, schrijft Paulus. In Efeze 3 bijvoorbeeld schrijft hij dat die verborgenheid van de gemeente hem door openbaring bekend is gemaakt. En dan spreekt hij over het geheimenis van Christus dat nooit eerder bekend was, maar nu geopenbaard is door de Heilige Geest. Wat was dat geheimenis van Christus? Het geheimenis van Christus was dat Christus nooit alleen zou zijn, maar dat er om de Heer Jezus altijd een ecclesia zou zijn, een gezelschap van mensen dat bij hem hoorde, dat bij hem in zijn nabijheid mag zijn. Altijd. Indien wij met hem lijden, is dat ook om met hem verheerlijkt te worden. Nu met hem en dan met hem. En dan schrijft hij dat het nooit eerder bekend gemaakt was, maar nu geopenbaard is door de Heilige Geest. En hij schrijft dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus. En let goed op, dat wil niet zeggen dat wij mede-erfgenamen zijn van de belofte voor Israël. Nee. Israël heeft andere beloften. Een land hier op aarde en een koning. Ik heb u, daarom was het zo belangrijk dat ik even in het begin dat sprongetje maakte. Maar we zijn mede-erfgenamen met Christus. We zijn geen medeleden van Israël, maar we zijn medeleden van Christus. We zijn immers zijn lichaam. Niet? We horen bij hem. We zijn medegenoten, degene die rondom Christus mogen zijn en met hem worden geopenbaard. Zo schreef Paulus in Kolossen 1, vers 24, dat de gemeente het lichaam van Christus is en dat hij haar dienaar is, krachtens de bediening die God hem heeft toevertrouwd, en dat hij het woord van God tot zijn volle recht wil doen komen. En dan gaat hij spreken over dat hele bijzondere van de gemeente. Het geheimenis, zegt hij, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Ziet u die gelijkenissen die Jezus gaat spreken aan zijn heiligen? De verborgenheid wordt geopenbaard aan zijn heiligen. Ja, wat was die verborgenheid? Christus onder u. Zeg het nog eens. Het is een prachtige zin. Dit is het geheim. Christus is onder u. Zie je hem? Nee. Het is verborgen. Eeuwen en geslachten lang een verborgen schat, een geheimenis. En we weten allemaal, deze wereld, lieve mensen, het is niet meer Gods wereld. Niet meer zoals God hem geschapen heeft. Niet zoals God hem bedoeld heeft. De Satan is de overste van deze wereld. Of we dat nou leuk vinden of niet. En de Bijbel betwist het niet. En zelfs de Heer Jezus betwist het niet. Dus we geloven dat het is. Hij is de overste van deze wereld. En we moeten ook goed begrijpen dat hij op dit moment op deze aarde regeert. Nou, we hoeven niet zo heel ver te kijken. U hoeft maar uw krant op te slaan. En dan weet u dat al die ellende die we in de wereld zien, sommigen zeggen, hoe kan God zoveel ellende toelaten in de wereld? En ze hebben gewoon niet in de gaten dat de Satan in deze wereld regeert. God staat boven alle dingen. Maar Pilatus kon Jezus uitleveren aan het kruis. Of niet? Ja, toch. Het was wel in Gods plan. Satan krijgt een bepaalde tijd. En die tijd, een bepaalde tijdgrens, binnen een bepaalde tijdgrens die God heeft bepaald. Maar de Satan is de overste van deze wereld en regeert. Maar bij zijn wederkomst zal de Heer Jezus de Satan verdrijven en zal hij met zijn gemeente gaan regeren hier op aarde. Dat is onze toekomst. Maar nu is het nog niet zo ver. Die schat die zocht hij. Die wordt gezocht. We lazen, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat die verborgen is in een akker. We trekken even de lijn door. Die akker is de wereld. Dat hadden we al in het eerste uitleg van het gezien. Die akker is de wereld en die akker is dus een schat. En hij verkoopt, daar kom ik zo nog even op terug, hij verkoopt alles wat hij heeft. En hij koopt die akker. Dat betekent dat de Heer Jezus is de nieuwe Adam. Hij is de nieuwe erfgenaam van deze wereld. Hij heeft deze wereld gekocht. Hij zal deze wereld gereinigd en al deze aarde en de hele kosmos weer aan God terugbrengen. Dat is het werk van de Heer Jezus. Dat gaat veel verder als dat wij denken, wij zetten ons altijd zelf in het middelpunt. Hè? Dat gaat om mij, de Heer Jezus heeft mij gekocht. Nou, de Heer Jezus heeft naast u nog veel meer mensen gekocht, dat is de tweede. En daarnaast heeft hij ook de wereld. Zie het Lam van God dat de zonde uit deze wereld wegdraagt. Uit de stad letterlijk gewoon het woordje kosmos in Johannes 1, vers 29. Dat is deze geschapen wereld. Waarin we al die zonde ziet, die hele wereld die doordrenkt is van zonde. Waar je nauwelijks iets nog ziet wat goed is. Ik geloof met helemaal hart dat de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, heeft uit deze hele geschapen wereld het Lam van God dat de zonde eruit weggedragen heeft. Zodat de wereld rein kan worden aangeboden aan God weer. Hij gaat die aarde in bezit nemen. De Heer Jezus. Dus in deze wereld heeft hij gekocht. Hij kocht de akker. De Heer Jezus. Al zo lief heeft God de wereld gehad. De geschapen wereld, de kosmos. Alles wat God had geschapen was zeer goed. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat een ieder die gelooft niet verloren gaat. Hij kocht die wereld met zijn eigen bloed. Het kostbare bloed van het lam. Hij kocht hem. Hij betaalde die prijs. Hij zag ons in de wereld. Hij zag die schat in de wereld. En hij kocht die wereld. Waarom kocht hij die wereld? Dat mag uit die gelijkenis duidelijk zijn. Omdat hij die schat in de wereld zag. Omdat hij die schat in de wereld zag. Er is ook een andere uitleg. En die volg ik niet. Maar die is u misschien wel bekend. Dan wordt er gezegd, kijk die wereld. Die akker is de wereld. En in die wereld, daarin is de Heer Jezus. En die wereld die ziet een geweldige schat, want de Heer Jezus is in deze wereld gekomen. En dan komen de mensen uit die wereld en die verkopen alles wat ze hebben. En die nemen de Heer Jezus als hun heiland en hun verlosser aan. De Heer Jezus is daarbij dan hun grote schat. Maar het is tegengesteld aan wat de Bijbel zegt. Want de schrift zegt niet dat wij op zoek zijn gaan naar God. De schrift zei dat God ons zocht. De schrift zegt al aan het begin in Genesis 3. Adam, waar ben je? God zoekt de zondige mens. God zoekt u en God zocht mij. En de vraag is of wij aan dat zoeken van God gehoor willen geven. In Lucas 15 staan 3 gelijkenissen. Ze hebben te maken met het zoeken. Het zoeken naar een penning, het zoeken naar een zoon die verloren is. Gaat u maar door. God zoekt. Tot in het laatste hoofdstuk van Openbaring. Openbaring 22. En de geest en de bruid zeggen, kom. God zoekt. Zoekt de mens God of zoekt God de mens? De Heer Jezus zocht, zijn vader zocht. En hij zag die schat. De Satan zoekt ook, dat weten we. Hij zoekt ons te verslinden. Maar wij worden door hem bewaard in de wereld. En dan staat er dat hij die schat ontdekt en dat hij hem dan weer... Hij koopt hem, hè? Hij verkocht alles wat hij heeft. Hè? In 2 Korinthe 12 staat dat de Heer Jezus zijn heerlijkheid heeft verlaten. Dat hij alles opgaf, dat hij die rijk was, arm geworden is... om hen die arm waren rijk te maken. Hij verkocht alles wat hij had. Hij heeft het gouden gelijk zijn, zegt de Bijbel, niet als een roof geacht. Dat betekent, hij heeft het niet als een roof geacht... dat hem al de goddelijke heerlijkheid werd afgenomen. Hij heeft het niet als een roof geacht dat hij een mens werd. Hij heeft het niet als een roof geacht dat hij naar het kruis moest... Hij heeft het niet als een roof geacht dat hij de zonde van de wereld moest dragen. Hij heeft het allemaal gedaan. Hij heeft allemaal prijsgegeven. Hij heeft alles, alles prijsgegeven. Hij was helemaal alleen, de Heer Jezus. Hij had niets waar hij zijn hoofd op kon neerleggen. Ze had hem allemaal verlaten. Het was donker geworden. En God had hem verlaten en hing daar. Hij had alles gegeven. Alles, zijn hele leven. Dat hij die schat zag. Ik kan het niet begrijpen. Ik kan ook niet zo goed door de ogen van de Heer Jezus kijken. Maar hij wel. En hij kocht u. Zijn vader zegt maar, wat is de prijs? Ik zal het vergoeden. Wat hebben ze allemaal gedaan? Ik zal ervoor betalen. Wat is er gebeurd? Ik zal het teruggeven. En dan, als hij die prijs heeft betaald, is die akker van hem. En natuurlijk, de Satan betwist dat. En uw leven is van hem. En natuurlijk, de Satan betwist dat. En zeggen, ja, kan dat allemaal zo? Daarom hebben we zo'n geloof nodig. En dan verbergt hij die schat weer in die akker. En daar wordt ze door hem bewaard tot dat geweldige moment dat straks zal aanbreken. En daarom zegt hij tegen zijn vader Johannes 17, als hij daar alleen met te zijn is en met die schat, met die ecclesia. Met dat hele begin, alleen te zijn en niet tot de Joden, niet tot de Israël. Vader, bewaar hen die gij mij gegeven hebt. En nu staat het er nog meer. Ik ga afsluiten. U hebt de lijn denk ik nu wel te pakken. Johannes 17... Vers 6, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoorden u toe, gij hebt hen aan mij gegeven en ze hebben uw woord bewaard. Zij hebben erkend dat ik van u ben uitgegaan. Ze hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen, niet voor de wereld bid ik u, maar voor hen. Zie, dus dat er 2 keer. Ik bid voor hen, vers 9, niet voor de wereld. Ik bid voor hen die gij mij gegeven hebt, want ze zijn van u. En al het mijne is het u en het u is het mijne. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader. Bewaar hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt. Zie je het, we zijn nog in deze wereld. En straks komt het moment dat we er niet meer zullen zijn. Dan zullen we toevergaderd worden door tot hem in de lucht. Dan zullen we hem zien zoals hij is. En dan zullen we verwonderd zijn. Als Johannes de apostel, de oude apostel, op Patmos is en hij mag opklimmen in de hemel, dan ziet hij daar de oudste in de hemel. En hij ziet die vier wezens, weet wel, die in de hemel zijn. En hij is verwonderd over de heerlijkheid die in de hemel aanwezig is. Niet? En hij ziet het lam. Lieve mensen, het gaat allemaal gebeuren. En wat dan? Dan staat er dat als het lam de boekrol aanneemt, dat iedereen voor het lam neervalt, de 24 oudsten en de vier dieren. En dat ze een nieuw lied zingen, dat ze zeggen: gij zijt waardig de boekrol te openen en de zegels te openen, want gij zijt geslacht. En gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam, uit elke taal en uit Nederland. Zijn bloed, dat was de prijs. Hij heeft betaald. Aan hem de eer. Ik wil met u danken. Wat een prijs, Heer Jezus. Om die schat te kopen. En misschien zien we ons zo helemaal niet. Misschien is dat ook wel goed, maar u hebt ons gezien zoals we zouden worden voor u. U hebt ons gezien, Vader, dat we ons zo maken tot degene die op de Heer Jezus zullen lijken. En die zich mogen bevinden in zijn heerlijkheid. En dan ziet de wereld dat nog niet. Vader, in het geloof mogen we dat nu al doen. Mogen we daarin vertrouwen. Heer Jezus, we danken u zo dat u alles prijs hebt gegeven. Niet alleen de hemel en niet alleen de heerlijkheid van de hemel en niet alleen de heerlijkheid van uzelf, van de Zoon bij de Vader. En dat u zichzelf vernederd hebt tot de dood, ja, tot de dood van het kruis, omdat u ons wilde kopen. Omdat u de wereld gekocht hebt voor God. En daarom, Heer Jezus, we kijken daar naar uit. En de hele schepping kijkt er naar uit. Ze kijkt met een verlangen uit naar het moment dat de zonen van God openbaar worden. En dat ze bevrijd zal worden van de vergankelijkheid tot de heerlijkheid van de zonen van God. Daar zien we naar uit, Heer. We zien een wereld die in al zijn delen en voegen kraakt, die zo satanisch is en zo liefdeloos. Maar wij verwachten een belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. U hebt ons gekocht, Heer Jezus. Ik dank u daarvoor. En niemand kan ons uit uw handen loskopen. Amen.